Bas Herlings, are you dead?
No, man.
Ah, mooi, man. Wel, deze week schuift er in de podcast zowaar een overlever aan van een noodlanding. Bas Herlings heeft vorige week een vliegtuigje waarvan de motor het begaf netjes aan de grond gezet in een weiland. En ja, wij vroegen ons af, wat gaat er eigenlijk allemaal in je hoofd als je nog anderhalve minuut te leven hebt om keuzes te maken op leven en dood? Dat is wat we het vandaag gaan over hebben.
Dit is Wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd, de podcast van Soenie Elkemis over invloed en beïnvloeding en hoe je onbewuste brein je soms in levensgevaarlijke situaties kan brengen. Hoe het werkt, hoe het mis kan gaan en hoe je jezelf daarin verbetert, dat kun je vandaag horen in deze podcast. Het is wel een onderwerpje, Bas. Je kunt er zo er zijn hele films over vliegtuigen die al 90 minuten lang de bioscoopkijker aan het doek kluisterd houden of ze het wel gaan redden. Maar jij was vrij droogjes over.
Ja, dat had ik ook gelukkig allemaal gekeken, die films.
Oké. Had je er wat aan? Dus je had eerst de slangen eruit gehaald.
No slakes.
Waar ik vooral veel aan had, was dat er een hele ervaren instructeur naast me zat.
Ja.
En dat ik het ook gewoon heel veel geoefend had.
Noodlandingen.
Maar dan
in de sim.
Tot net boven de grond.
Oké. Dus de noodlanding wist je. Maar dus alles gaat over routine, dat wil je eigenlijk zeggen. Je had toen al dit systeem, want even voor de luisteraar, jij hebt vliegles.
Zeker.
Dus met een instructeur. En je zat in zo'n, ik weet niet wat voor, ik ken die types niet.
Ja, Robin, zo'n klein vierpersoons vliegtuigje met een propeller voorop.
Oké. En die viel uit?
Die viel uit, inderdaad.
Die draaide niet meer?
Nee, die motor stopte er ineens mee. Gaan die motorsystemen knipperen, valt het vermogen terug. En gebeurt er gewoon niks meer. En dan schrik je even.
Gaan er ook alarmsignalen af dan?
In mijn herinnering niet.
Oké, dat lijkt me namelijk ook moeilijk. Ik heb altijd, als je probeert te concentreren in een crisissituatie en dan is een hoop herrie, de helpt meestal
ja,
niet.
Nee. Het werd juist heel stil.
Oké. Angstvallig stil.
Ja.
En toen?
Toen zat ik op 500 meter hoogte, maar ik vloog onder de wolken. En zo'n vliegtuigje daalt dan, je moet meteen je neus naar beneden duwen om vaart te houden. En dan moet je het soort ideale snelheid, dat je zoveel mogelijk zweefvermogen hebt. En dat had ik gelukkig allemaal geleerd. Dus dan zak je zo 170 meter per minuut ongeveer. En dan allereerst heb je natuurlijk, ga je dus dat vliegtuig laten vliegen. Dan ga je proberen die motor weer aan de praat te krijgen. En gelukkig, die instructeur geeft natuurlijk heel snel in. En op een gegeven moment, dan of vrij snel heb je door, dat gaat niet meer werken. En dan heb je ongeveer nog anderhalf minuut over om een weiland uit te kiezen. En vanuit de lucht zie je natuurlijk bijna niet wat een goed weiland is en wat een slecht weiland is. En dan moet je net geluk hebben. En dat is gelukkig hartstikke goed gegaan. En we hebben hem heel netjes in een weiland aan de grond kunnen zetten.
Dacht je dan nog even, de instructeur heeft de motor afgezet en dit is onderdeel van de les? Of was je meteen een serieuze...
Ik had meteen door dat het serieus. Hij vroeg dan wel aan mij, heb je ergens aangezeten?
Oké. Mooi zo'n... Dat is toch mooi hoe dat brein dan werkt. Er gaat iets voorkomen fout en het eerste wat een mens denkt is, kan ik er reden verzinnen waardoor het niet mijn schuld is? Ligt het aan een ander? Alsof dat uitmaakt.
Dat was iets heel anders. Kijk, ondanks dat paniek was in je hoofd natuurlijk, want ik bleef volgens mij van buiten heel rustig, heb je het wel heel vaak geoefend. Weet je meteen waar je aan moet denken. Maar het grote verschil met oefenen is dat als je het oefent, weet je dat je hem aan de grond moet gaan zetten. Mm-hmm. En hierbij denk je eerst, het kan niet waar zijn. Dit kan niet echt zijn. Dus het gevaar is natuurlijk dat je veel te lang doorgaat met proberen die motor aan de praat te krijgen. Ja. En dan vergeet te vliegen, zeg maar. En op een gegeven moment komt zo'n moment van, ja, het gaat echt niet goed komen. Dat ding moet nu gewoon aan de grond. Maar dat is natuurlijk heel raar.
Het is een beetje wat je zegt net over penalties. Je kunt de penalty oefenen, maar de druk van het echte moment kun je niet oefenen.
Dat is het. Maar het helpt wel als je het veel geoefend hebt. Want je weet tenminste waar je aan moet denken en wat er gebeurt, zeg maar.
Maar wat er heel opvallend was dat je meters vertelden dus iets anders. Dat je namelijk een volle brandstoftank had. Dus je moet dan op een bepaald moment ineens de onmogelijke beslissing nemen dat je meters moet overrulen. En dan gewoon dat ding moet gaan crashen.
Ja, behalve natuurlijk dat die meter met motorvermogen zijn gewoon 1%.
Die, dus
dat,
die klopt
die
wel.
Ontzettend.
Die was wel duidelijk. Ja,
maar dat is natuurlijk
die
wel het rare.
Meter zetten.
Ja, en klopt. Maar vooral ook dat je denkt, er moet een foutje zijn. Ik moet dat ding toch aan de praat kunnen krijgen. Denk je eerst nog, want het kan zo niet kloppen. Maar er is natuurlijk iets heel anders raars aan de hand. Waardoor, volgens mij gebeuren daar de meeste vliegtuigcrashes door. Dat je uiteindelijk de meters je inschattingsvermogen overrulen of zo.
Ja.
Dus we hebben wel eens gehad, volgens mij bij Schiphol, zo'n Turks vliegtuig aan de grond. Die bleef op zijn hoogte mee te vertrouwen, terwijl die grond in de grond is gekomen. Weet je wel, altijd dat soort rare dingen.
En dit ook. Klopt niet.
Ja. Ik weet nog dat ik overlegde, want er zat ook niemand op de achterbank. Dat ik overlegde met, maar zijn we niet te zwaar? Met een volle tank had iemand op de achterbank. En dat ik hem de lucht introk en dacht, nou, dat gaat soepel.
Maar even om de luisteraar erbij te houden. Hè? Want laten we even knipmaken. Ja. De eerste is interessant voor wat er in je brein gebeurt. Dus als je die boel hebt geoefend, dan zeg je je brein strijdt eigenlijk met, ik weet wat ik moet doen. Maar toch, omdat het nu echt is en er paniek is, probeert dat je eigen brein een beetje te interveneren van, ligt het niet aan iets anders, kan ik niet die motor aan de praat krijgen. En uiteindelijk val je dan toch terug op die oefening, waardoor je weet, nee, ik weet wat ik moet doen. Ik weet ook, ik heb mezelf toen ook ingeprent dat er, hè, ze hebben jou zoals verteld, dan heb je paniek, dan moet je niet naar luisteren. En dan weet je dus, doordat je ingesleten patronen hebt, kun je toch daarop vertrouwen en moet je er wel met je brein het gevecht aan, maar moet wat je geleerd hebt, moet je dan daarop toch vertrouwen, ondanks dat je in die paniek wil dat het eigenlijk niet zo is.
Ja, klopt. En natuurlijk, en die instructeur nam het toen over, hè?
Ja.
Natuurlijk ook.
Ja, oké. Okay. Maar moest dat ook doen.
Ja, maar wel alle lessen komen boven. Zie ik hoogspanningskabels? Ja. Wat voor veld moet ik hebben? Is de snelheid goed? Ja. Moet ik de toren oproepen? Dat soort...
Dus die training is niet alleen, je hebt erover gelezen, maar door die training gaat je lijf bij spreken of je brein die situatie herkennen.
Ja.
Maar ook die instructeur had nog even een kort moment van gevecht in zijn eigen brein. Ik weet dat ik een noodlanding in moet zetten, maar ik ga toch even vragen of hij niet aan het knopje heeft gezeten.
Hij vliegt al 46 jaar.
Ja.
En ook als gezagvoerder en zo. En hij zei ook, kon het gewoon eerst niet geloven dat echt ging gebeuren.
Nee. En dan is natuurlijk het interessante. Oké, dan weten we, nou, een beetje van horen zeggen, jij weet het echt, hoe dat dan in je kop werkt in zo'n situatie, dat die training dus heel belangrijk is. Maar dan komt het andere, waardoor je überhaupt in die situatie bent gekomen. Want die motor was niet stuk.
Nee, en die motor heeft ook overal twee systemen op zitten.
Ja.
Alles beveiligd dat dit niet kan.
Maar waarom hield hij dan toch mee op?
Nou, omdat hij dus geen brandstof meer kreeg. De tank bleek gewoon leeg, terwijl de meter zei dat hij vol zat.
Dat is wel lullig als je op de vluchtstrook eindigt met je auto.
Zeker.
Dat je tegen die AWB meneer moet vertellen, ik ben vergeten te tanken. Maar dit is zo'n gaatje erger.
Dit was helemaal erg, ja. Ja, absoluut.
Maar hoe kan het nou zijn dat je met te weinig gaat vliegen?
Nou, die meter zei dat hij bijna vol zat. En je volgt, en dat is natuurlijk grappig bij vliegen, alles is alleen maar procedures. Je neemt pagina's vol checks door voordat je gaat vliegen, om alles zeker te weten. En een daarvan is natuurlijk ook het checken van die brandstof, maar er is wel alleen op de brandstofmeter gebeurt dat, zeg maar.
Ja.
En als die meter zegt, hij zit bijna vol, ja, dan denk je, hij zit bijna vol. Dan ook omdat die procedures dat natuurlijk zeggen, ga je niet extra checken. Ja, nu wel, maar toen natuurlijk niet.
En je zei al, je trok op, toen dacht je, wat is dat ding licht?
Toen trok er van de grond, denk ik, nou, dat gaat soepel, ondanks een volle tank en iemand op de achterbank. Dat gaat makkelijk. En dan gaat er dus niet, denk je niet, of zal er iets met de brandstof toch mis zijn.
Van een metertje staat er vol.
Ja, mijn leraar had daarvoor ook gevlogen, die dacht ervoor ook, had niet getankt, maar geloofde uiteindelijk ook zo'n meter. Denk ik, deed elke keer korte vluchtjes, hoeveel brandstof kon het geweest zijn? Dus op de grond ga je er met elkaar rekenen. Van ja, maar zo'n kort vluchtje en zo'n kort vluchtje, dan kan het toch eigenlijk niet waar de meter staat. Maar ook die man met al zijn ervaring gelooft dan toch zo'n meter.
Ja.
Zeg maar, dat is dus blijkbaar ook hoe ons brein werkt. Een soort confirmation bias. Je ziet dus ook wat je denkt dat je ziet. Of daar redeneer je heen. Of daar denk je verder niet meer over na. En dat is volgens mij altijd als het misgaat. Is het altijd een aantal dingen, aantal inschattingsdingen achter elkaar of zo die misgaan.
Ja, ja, dat is zo fascinerend. Waar dus dat het trainen van je onbewuste brein in routines en protocollen heel erg helpt in die crisissituatie. Is het eigenlijk bijna hetzelfde fenomeen wat die crisissituatie veroorzaakt heeft. Dat je gewoon gewend bent, check, ik weet niet, ik kan wat dingen verzinnen, maar jij weet al die checks, maar je doet een hoop checks.
Ja.
En daarmee vergeet je eigenlijk, dat vervangt het nadenken.
Ja. Ja, maar we zijn natuurlijk als mensen heel erg slecht in voorspellen en in beslissingen nemen. En daarom volgens mij hebben ze bij in de medische wereld, hè, en als piloten hebben ze allemaal van die checklijsten, zodat je eigen inschattingsvermogen zoveel mogelijk uitschakelt en alles zeker doet. Maar als er dan iets buiten valt, dan heb je dus wel echt een probleem.
Als je nou geen brandstof, of hij was ook kapot geweest, maar hij had stil blijven staan op leeg, dan had je gewoon in die tank gaan kijken.
Ja, absoluut. Absoluut.
En dat is eigenlijk wat die checklist... Er is een fantastisch boekje over geschreven, het Checklist Manifesto, die inderdaad vertelt over hoezeer dat het aantal gevallen van mensen die sterven in een operatie of ongelukken in de luchtvaart, dat die gewoon dramatisch gedaald zijn doordat inderdaad het checklist volgen het nadenken en het vertrouwen op je ervaring en je beoordelingsvermogen is gaan vervangen. Maar dan zijn er inderdaad nog steeds grote uitzonderlijke uitzonderingen, ja, wat je dan eigenlijk niet kan doen. Maar wat ik wel heel fascinerend vind, is dat die dan blijkbaar van zodra dat er weer zo'n voorval geweest is, in feite de checklist weer aangevuld wordt. Dus klopt het dan dat jouw ongeval eigenlijk nu voor alle piloten in Nederland een nieuwe stap in de checklist is toegevoegd?
Nee, in elk geval bij die club waar ik dan zit. Okay. Hebben ze nu dus twee nieuwe stappen. Elke keer als je getankt hebt, zet je het in het logboek. Zeg maar, ja. Het aantal liters erbij. En voordat je gaat vliegen, bij de checks steek je dus ook die pijlstok in de tank om te kijken of de meter klopt wat er echt in zit. Ja, maar volgens mij Ruis van Kahneman, dat laatste boek van hem, gaat ook heel erg hierover. Hè? Dat wij zo slecht zijn in inschatten. Dus dat rechters, als je twee rechters dezelfde zaak geeft, in Amerika gebeurt, dan zat er dus 12 jaar tussen de een en de andere rechter met dezelfde zaak. En dat ze daar ook de boel geprotocoliseerd hebben. En dat het verschil zoveel kleiner gemaakt heeft. Al wilde de rechter daar heel snel weer vanaf, omdat ze hun eigen inschattingsvermogen minder serieus werd genomen. Maar wel hoe bij artsen en piloten, hoe slecht ze zijn in voorspellen. Ik geloof rechters, was het ook alweer, voor de lunch geven ze zwaardere straffen. En als ze twee keer iemand hebben vrijgesproken, dan wordt de derde sowieso niet vrijgesproken of zo. Dat soort principes.
Ja.
Er zit gewoon heel veel irrationaliteit in. En checklisten werken dus uiteindelijk heel goed om dat eruit te krijgen. Ja. Totdat je dus inderdaad alleen maar op de checklist vertrouwt. En dan ga je zelf dus ook...
En heb je nou zelf het idee dat... Want ik snap, hè, normaal ging je op een metertje af. En nu vanaf nu heb je dat logboek en die pijlstok. En dat zal een aantal jaren duren. Want het zal vast niet de eerste keer in de geschiedenis zijn dat iemand zijn metertje op deze manier stuk was. Maar heb jij het idee van, nou, dat is goed? Of heb je het idee, ja, maar de kans dat ditzelfde nou nog een keer gebeurt?
Ja, ik vind het nou wel een fijn idee.
Ja.
Dat we nu van tevoren even checken. En ik denk wel dus dat heel veel van zo'n checklist natuurlijk daaruit is opgebouwd.
Ja.
Gewoon allerlei dingen in het verleden die fout gegaan zijn. En dat je zo uiteindelijk tot een soort ideale checklist komt. Maar ik snap ook wel precies wat jij zegt. Van, als je het niet zou doen, zou je zelf overal over na gaan denken. En eigenlijk heb je natuurlijk de combinatie van beide nodig.
Ja.
Dat je ook nog logisch blijft nadenken.
Heb je nou zelf, nadat dit allemaal gebeurd is, het idee... Wat heeft jou voert de boventoon? Jeetje, door één zoiets als een stom metertje, een stukje plastic kan ik me voorstellen, wat blijft plakken of kapot, weet ik veel waarom die daar bleef hangen op vol. Dit is eigenlijk wel heel erg een kwetsbare hobby. Ik vind het niet zo relaxed. Of heb je het idee, hey, shit, ik kan die noodlanding, ik kan dit. Dus
het
prima.
Is gewoon te doen. Het gaat een beetje
in hand nu.
Boven water wordt het lastig, denk ik. Maar. Ja,
zeker. Er mag het ook gewoon allebei zijn.
Oké, okay, tuurlijk.
Ja, daar zit het een beetje tussenin. Dus op het moment zelf dacht ik, toen op de grond stond. Maar zo achteraf was dit best wel cool. En op die 2,5 minuut na, en de volgende ochtend denk je, holy shit, was eigenlijk niet best dit. Dus daar gaat het een beetje tussen op en neer, zeg maar.
Maar je stopt niet.
Nee, ik stop niet. Nee.
En heb je alweer gevlogen?
Ja, zeker. Ik heb alweer gevlogen.
Zo snel weer het zadel op.
Ja, cool. En dat was best...
Pijlstokje erin.
Hey, maar als we even uitzoomen, want ja. Dit is natuurlijk een fascinerend verhaal over wat gebeurt er in je hoofd als je onder een context van extreme druk in feite beslissingen moet nemen op leven en dood. Ik was ook vooral eens benieuwd toen dat we dit ook aan het voorbereiden waren. Ik dacht van ja, Klaas, je hebt ook al een aantal keer... moeten lastige beslissing nemen onder extreme druk. En ik vroeg mij af van, ja, herinner je die nog dergelijke verhalen? En heb je toen ook wat we noemen mentale modellen gebruikt om je te navigeren, om uiteindelijk in een extreem moeilijke situatie een heel kwalitatieve beslissing te nemen?
Ja, maar dat had je al wel meer dan 2,5 minuut voor. En ik had ook niet het idee dat als ik de verkeerde beslissing neem, dat ik zelf dood zou zijn. Dus dat is toch, ik bedoel, ik kan wel heel stoer verhaal vertellen over asielcrisis of kabinetscrisis. Of nou ja, wat een beetje in de buurt komt, dat ik ooit in een vakantiehuisje was en dat we in bad wilden gaan. En dat ik dacht, wat raar, ik ruik rook. En dat je dan eerst nog denkt, dat kan helemaal niet, want er staat helemaal geen kaars aan of iets. Dat je dan denkt, ik ruik het toch echt? En dat je dan ergens binnenloopt en dat je dan maar een deurtje opentrekt waar een beetje, daar kwam rook uit. En denk je nog, wat... kan er nou rook uitkomen, dan ben je nou precies een stom om dat deurtje open te trekken. En toen sloegen de vlammen eruit. En er was ergens kortsluiting ontstaan. En dat je dan wel meteen weet waar de brandblusser stond, die avond ervoor. En meteen pakken, blussen en ja, daarna zijn we eerst in bad gegaan, want dat was nog warm. En daarna hebben we de huiseigenaar gebeld. Zonder het bad. Zo'n half uurtje later de huiseigenaar gebeld. Uit bad waren fris aangekleed. En ik dacht, ja, nou ja, dan moet toch maar die mensen bellen. En, maar goed, dat is natuurlijk Ja, dat is vrij klein. Ik denk de vergelijking met de bestuurlijke crisis.
Maar die gaat ook over mensenlevens.
Jawel, maar heb je natuurlijk wel. Dat is wel afstandelijker dan dat je zelf in 2,5 minuut beslissingen moet nemen. Of afhankelijk bent van een instructeur of een piloot die in 2,5 minuut moet. Het is natuurlijk wel zo dat je een hele hoop. Dat je heel erg je best moet doen om een hele hoop. Tot de kern te komen en ruis te filteren. Hè? Wat jij dan, als je het zou kunnen vergelijken, wat jij aangaf, dat je denkt, ja, maar dat kan niet en hoezo en waarom gebeurt het? Dan kunnen we die motor niet aan de praat krijgen, want dat is minder erg dan een noodlanding. Dat zie je in bestuurlijke crisis ook, hè? Dat heel veel mensen blijven hangen in, ja, maar de asielzoekerscentrum kan toch ook ergens anders? Of kunnen we niet gewoon morgen de instroom, als we maar morgen het hek dicht doen, dan hoeft dit allemaal niet. Dat mensen heel lang, of wat je ook eens terug gaf, heb jij ergens aangezeten? Dat is bestuurlijk natuurlijk ook vaak. Hè?
Kunnen we niet gewoon terugtweeten?
Ja, precies. Ja. Kunnen we niet terug naar Brussel? Kunnen we daar niet gaan heronderhandelen als je over stikstof noemt? En dat mensen eigenlijk heel erg de neiging hebben om zich heen te gaan managen. Gewoon, dat voelt ook heel druk. En dat je met het kringetje waar je zit.
Uitstellen.
En dan, ja, en uitstellen en een onderzoek of... Kijk, ligt er niet aan een ander. Terwijl eigenlijk moet je de bottom line managen. En bij jou was de bottom line, we moeten hem beter, als we hem veilig aan de grond zetten, dan overleven we het. In plaats van, ja, als je meer aan de motor aan de praat krijgt ook. Maar als je de motor te laat niet aan de praat krijgt, dan overleef je het niet. Dus de bottom line is veiligheid, dit overleven. En of dat vliegtuig het heel blijft of wat, whatever, zien we dan weer.
Ja.
Ja, in een crisis is de bottom line, kan bijvoorbeeld zijn, er is te weinig stikstofruimte, moet je dat gaan fixen en niet met allerlei bestuurders gaan praten over toekomstmodellen. En als er te weinig bedden voor asielzoekers zijn, dan moet je dat gaan fixen. Dus dan moet je bedden bestellen en met burgemeesters bellen en niet van overlegstructuur naar overlegstructuur of even een nieuwe wet gaan maken, zodat het bij een volgende crisis beter loopt. Ja, dat doe je dan daarna maar.
Ja.
Dus dat zijn wel dingen waar je eigenlijk je brein ook... En mensen blijven ook rennen. Ze hebben het idee, ja, ik kan niet stoppen, het is crisis.
Ja.
Terwijl eigenlijk moet je een soort een oog van een orkaan creëren, waarin dus de rust er wel is.
Dus, ja. Ik zie veel mensen dat ze die hoofd in die bijzaken niet meer kon onderscheiden. Ja. Dan is ontzettend druk gezien met bijna niks. Zeg maar.
Ja, dat is een betere samenvatting dan wat ik probeer te zeggen, zeker. maar ook dat je zelf in een crisis... Ja, ik kan niet op vakantie zijn toen een hoge ambtenaar. Ik zeg maar, deze crisis gaat nog maanden, misschien wel jaren duren. Dus je moet wel op vakantie. De structuren van de crisis, er moet een crisisstructuur zijn en geen crisissfeer. En dat eigenlijk in die 2,5 minuut, wat je misschien ook probeerde, door de crisissfeer zou zijn, help, stress, breng die motor aan de praat. En dat dan de een zegt, nee, we moeten hem aan de grond zetten. En dan zegt, aan de grond is hartstikke gevaarlijk, motor aan de praat. En dan uiteindelijk heb je allebei niet. Ja. En dat dan langer uitgerekt is natuurlijk dan ook, de structuur is, je zou in een grotere vliegtuig, heb je misschien nog meerdere opties. Dan doet de een...
Meerdere
motoren. De een probeert dat en de ander gaat alvast de noodlanding inzetten.
Ja.
En als dat dan lukt, die ene, die eerste zijn taak, dan kun je alsnog proberen op te trekken of beslissen, nee, we hebben noodlanding nodig. Dan kun je nog het werk verdelen. Maar dan heb je dus een crisisstructuur en geen crisissfeer meer. Dan ga je gewoon... in dit geval kon de instructeur proberen noodlanding te doen en jij moest bidden. Dat is dan de
maar riem aantrekken.
Die in de weg lopen, je mond houden, bidden.
Ik deed mijn riem even wat strakker.
Ja, precies. Altijd fijn. Weet je, dan blijft je lichaam wat dichterbij het toestel om je te identificeren.
Alle golden aspecten. Je weet maar nooit welke de juiste is.
Je weet het nooit. Je bent ook een stuk dichterbij. Dus heeft goede ontvangst. Maar dat is dan wat je dan een beetje probeert, denk ik.
Het zou ook nog wel interessant zijn om over zo'n onderwerp eens een dokter te horen of zo. Als je wel de hele dag dat soort beslissingen neemt. Ik weet bij ons in de politiek altijd dat verhalen dat piloten en artsen hele slechte politici waren. Mm-hmm. Dat werd altijd gedoe als die ergens in gemeenteraden zaten. Zo. Die waren niet gewend om compromissen te sluiten. En,
Nee, die zitten zo'n fractie voor. Die doet er een moeilijk. Zet maar af.
Ja, maar die waren dat gewoon nooit ergens in het midden uitkomen met elkaar of zo.
Nee, ja.
Het is wel heel interessant om die ook eens te vragen hoe je daarmee omgaat. Als je, weet ik veel, als chirurg hartoperatie doet of zo. En natuurlijk elke keer millimeter werken. En je elke keer beslissingen neemt over hoe het dan gaat aflopen.
Dit mij ook nog denken aan een iets helemaal zijlings, maar dit mij wel denken aan een onderwerp, denk ik, die we ooit nog een keer besproken hebben. En dat was het onderwerp van counterfactuals. En dat is ook zo'n concept in de psychologie van beslissingen nemen. En counterfactuals gaat erover dat je heel vaak dingen... Misschien is de beste manier om het te beschrijven is, we hebben totaal geen waardering voor dingen die niet gebeurd zijn. Dus we kunnen het ons heel moeilijk inbeelden wat we afgewend hebben door dingen te doen, omdat we geen verbeelding hebben van wat er anders wel zou gebeurd zijn. Dus een prachtig voorbeeld daarvan was ooit die... Wat was het? De vogelgriep? Weet je nog dat we toen honderdduizenden vaccins voor ingekocht hadden? En toen was de pandemie niet verder uitgebroken. En toen ging iedereen helemaal
kwaad. Ja, de Mexicaanse griep. Ja.
Mexicaanse griep, dat was het.
Ik heb wel zo'n shot. Ik heb wel dat gekregen toen, die troep.
Precies. Ja. Maar iedereen maar ook ging helemaal door het lint.
Maar natuurlijk ook dat ons het kunnen voorspellen. En zo komt altijd neer op dingen die we hebben meegemaakt of zo.
Ja.
En achteraf klagen we dan over die vaccins die zijn ingekocht, omdat het niet echt gebeurd is, bedoel je eigenlijk?
Ja. Dan is het totaal een waste of money. Maar dat is totaal krankzinnig. En stel je voor dat we omwille van die redenen, dat die 90% van de tijd die jij in je vlieglessen doet, is inderdaad omgaan met die ene emergency die waarschijnlijk nooit gaat gebeuren.
En als hij net anders is, dan weet je het waarschijnlijk ook niet meer.
Ja. Iemand met een MBA zou waarschijnlijk zeggen, jongens, hier kunnen we geld besparen.
McKinsey zou zeggen, die vliegcursus kan veel efficiënter en goedkoper. Dan kunnen meer mensen hem volgen, verdien je meer.
Ja,
dan kun je gewoon de safety protocols schrappen.
Ja. Zeker.
Hey, maar nog één ding over jouw eventvolle zondag. Want er was ook nog een onderzoeker die dan verplicht moet komen kijken om onderzoek te doen naar het ongeval. En daar was ook nog iets mee aan de hand, toch? Of wil je het niet vertellen? Kost je dat je license? Oké, die heeft zijn werk gewoon heel goed gedaan. Ja. Laten we even afsluiten dan met dat we met één counterfactual in dit geval wel ons kunnen voorstellen. Want we kunnen ons best een goede voorstelling maken van wat er gebeurd was in de realiteit dat die noodlanding niet gelukt was. Want dan had je hier niet meer gezeten. En dus ik denk wel dat wij heel blij zijn met het feit dat dat niet gebeurd is.
Zeker.
Dat je er gewoon bent.
Bob heet hier, de instructeur, die heeft het heel goed gedaan. Die heeft hem heel goed neergezet.
Nou, dat is goed. Je moet, als je vervoerd wordt, dan kun je altijd maar best een Bob bij hebben. Dat is altijd het veiligste. All right.
Okido.
Heeft u zelf een onderwerp waarvan je denkt, hier word ik beïnvloed of gefuckt? Of wat gebeurt hier eigenlijk in mijn hoofd of in het hoofd van een ander? Dat is natuurlijk vaak ook sappig en interessant. Laat het ons dan weten via social media of info@wearesata.com. En als we toch blijven beïnvloeden, je kunt natuurlijk liken, subscriben, op belletjes drukken of is het alleen op YouTube. Weet ik niet. Geef ons 5-sterren ratings waar je maar kunt. En dan kunnen wij mooi die algoritmes eens even naar ons hand zetten. En nog meer mensen blij kunnen maken met onze zeer interessante, intelligente overwegingen. Gecombineerd met gauw hoor.
Later mannen.
Fijne vlucht.